Ja, ja, Hans. Een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 334. En dat gaat een hele, hele, hele speciale worden, Hans. Want ik wil eigenlijk eerst een ode brengen, en jij wist het nog niet eens, aan de man die wat mij betreft, en als je het niet met me eens bent, dan sluiten we deze podcast ook gelijk weer af, aan de man die de sport ons tegen is, definitief, Christian Bloemenveld. Ja. 7-21-24, Hans. We hebben een nieuw wereldrecord. Nou ja, ja, we gaan het zo natuurlijk ook even met elkaar hebben over, ja, wat zegt een wereldrecord? Maar laten we het voor nu even zeggen. We hebben een nieuw wereldrecord over de lange afstand, over de klassieke afstand. 3,8-180-42. En Hans, nou ja, zeg eerst maar, ben je het met me eens? Is Bloemenveld de sport ons tegen of niet?
Ja, we blijven het bovenaards en bovenmenselijk noemen, dus ja. Ja, ik denk dat wel de conclusie is. De discussie begint nu op te laaien, want er zijn heel veel reacties gekomen op de artikels die ik gepost heb. Natuurlijk ook met de geweldige Maarten Varil, die ook onder die tijd van Magnus Ditleft ook. Ook van mensen die zeiden van ja, die 7 uur komt nu wel echt in zicht. En ja, ik denk dat moet het nog wel een stukje harder gaan, want je zit nog natuurlijk wel met de menselijke limieten die marathon nog sneller lopen. In principe is het mogelijk, hè? Want de wereldtijden op de marathon die liggen zeg maar ergens rond de 2:05 voor de absolute toppers. Maar goed, ga je 2:05 lopen in de marathon als je eerst 180 kilometer hebt gefietst.
Nee, dat gaat nooit lukken.
Kilometer gezwommen. Het fietsen lijkt me zelfs al moeilijk sneller te kunnen. Wat wel sneller had gekund in Texas is effectief het zwemmen. Dat is wel een ding, want het was zonder wetsuit. Iedereen wel van die swimskins aan. Maar de omstandigheden waren voor het zwemmen niet ideaal. Hè. Het was nog redelijk fris in de ochtend, geen wetsuit. Ik denk met wetsuit dan had het misschien nog wel een minuutje sneller gekund of zo. En als je dan kijkt de omstandigheden onderweg en dergelijke, en het parcours, ja, weet je, ik denk in ideale omstandigheden onder die 7 uur duiken, dat gaat er nu nog niet in zitten. Maar ik heb zelf ook nog bij iemand gereageerd. Ik begin er wel over te denken van dat dit geen 10 jaar meer gaat duren.
Nee, nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk wel dat dat meer dan 10 jaar gaat duren. Precies omdat wat jij zegt, er is op een gegeven moment een menselijke limiet. En kijk, er wordt nu al een enorme hap van dat voormalig record wat in handen van Dietlef was, er wordt dan een enorme hap van genomen. Hè? Maar dan hebben we dus over 2 minuten.
Ja.
Dan zou je dus bij wijze van spreken diezelfde sprong, als we dan even gewoon grove lijnen doorrekenen, zou je die nog een keer 10 keer moeten maken.
Ja.
Eerlijk gezegd is dat eigenlijk niet te doen, Hans. Want een 2:05 gaan ze echt niet lopen en een 2:10 gaan ze ook echt niet lopen.
Mm-hmm.
En kijk, je ziet, Bloemenveld zet nu het wereldrecord neer, maar hij loopt nog steeds geen sub-2:30, hè?
Nee, klopt.
Dus dat is eigenlijk Nou ja, tegenvallend is natuurlijk een woord wat totaal de slang mislaat. Maar dat is voor hem wel jammer, want hij wil heel graag een keer die 2:30 lopen.
Ja, ja.
Maar reken maar, Hans, dat ze echt niet over een paar jaar ineens 2:20 lopen. En dan zou je nog steeds een speling hebben van 11 minuten. Hè?
Dus, ja, klopt.
Die 7 uur, dat is echt ver weg, zo niet zelfs onmogelijk. In ieder geval, dat is dan mijn mening. Aan de andere kant, 2 jaar geleden zette Dietlef die 7:23 neer. En toen waren we ook allemaal met z'n allen lyrisch. En dat zijn we nu natuurlijk nog steeds. Maar toen konden we ook bijna niet voorstellen dat er gewoon nog een keer 2 minuten van afgaan. Ik begreep wel in de comments dat het fietsparcours iets aan de korte kant was dit keer in Texas. Dus dat helpt natuurlijk wel een beetje mee. Maar kijk, Bloemenveld is natuurlijk echt een grootheid. Dat was hij al.
Ja.
En Olympische Spelen gewonnen, WK Ironman gewonnen, WK 70.3 gewonnen. Hij heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Het enige wat nu nog ontbreekt is het WK Ironman op Kona. Want toen hij hem won, was het natuurlijk op St. George. Dus dat is eigenlijk nog het enige wat hij op zijn palmares mist. Echt de winst op Kona. Maar ik wil jou op de man af gaan vragen, Hans. Want kijk, wat mij betreft is Bloemenveld nu echt wel de sport ontstegen. En dat, hij is wel echt gegroeid tot proporties die andere atleten nooit gaan bereiken. Is hij de nieuwe Jan Frodeno voor jou? Is hij al een beetje van datzelfde kaliber of zit hij daar toch dan nog onder voor jou?
Voor mij, want ik heb me die vraag ook gesteld, omdat je ziet her en der nu wel mensen zeggen van ja, de beste triatleet ooit. Die vergelijking wordt nu ook gemaakt. Ik vind dat Frodeno daar nog net wat boven staat met alles wat hij op de Ironman en zeker op het WK heeft gepresteerd. Ook nog eens met de hele uitstraling en dergelijke erbij. zet ik Jan Frodeno nog net wat hoger. En ik maak mij ook zorgen om Blumenfeld of Kona hem gaat lukken. En zeker op de manier waarop hij raced, want een van de meest opvallende beelden, en die zijn pas eigenlijk de dag na de wedstrijd wat beginnen te verschijnen, is Blumenfeld die vlak na de finish in een staat te kotsen en zijn hele lichaam staat daar te beven.
Dat is heftig, hè?
Die gaat dan Marten Varil, of alleszins, ze gaan elkaar geluk wensen en dan moet hij zich opnieuw omdraaien, staat hij opnieuw te kotsen. En dat heeft hij wel meer voor. En ik denk ook... vanaf Hot Corner vanaf Energy Lab in Kona. Het is daar zo gloeiend heet altijd. En als je dan met je nutrition zit te spartelen eigenlijk om dat binnen te houden. Ja, ik vrees dat mogelijk een rem had kunnen zijn op Christian Blumenfeld. Maar dat gaat dan ook denk ik de enige rem zijn. Want hij is iemand die ondertussen denk ik perfect weet hoe dat hij een wedstrijd moet indelen. Want als je kijkt naar Texas, Tim, hij komt eigenlijk goed een minuut achter de absolute top uit het water. In het fietsen houdt hij zich gedijst en blijft hij een beetje op afstand hangen. Hij had dan nog op die laatste 20, 30 kilometer zat hij te overleggen met de man op de moto van dat hij een leegloper zou hebben. En dat hij, ja, het zag er effectief een beetje lek uit, maar hij ging niet helemaal platte band. Maar daar verliest hij dus ook weer wat tijd, dus hij wisselt daar op net geen minuut. Maar hij loopt dan gewoon een supersnelle marathon en pakt alsnog de overwinning. En het lijkt alsof dat allemaal heel berekend is.
Ja, nou ja, wat mij heel erg opvalt is dat hij... kijk, voorheen, 2 jaar terug, zagen we hem eigenlijk een wedstrijd vol in de aanval gaan. Hè? Dus op de fiets reed hij zo snel mogelijk naar voren, trok hij het hele veld uit elkaar. Althans, dat probeerde hij dan. En dan maakte hij het af tijdens de run. Ik vind hem, en dat hebben we al vaker in de podcast ook gezegd, hij is nu, of in ieder geval lijkt heel erg met zijn kopje te racen. Tijdens het fietsen laat hij zich niet tot nauwelijks zien. Hij zit altijd in de groep en niet heel vaak aan de kop. Hij verschuilt zich altijd een beetje. En hij weet gewoon dat hij kan vertrouwen op een marathon die eigenlijk niemand kan lopen. En het meest indrukwekkend is gewoon op dit moment eigenlijk het slotstuk van zijn marathon, maar ook van zijn halve marathon. Dat zagen we natuurlijk ook bij die voorgaande wedstrijden dit jaar al. Hij kan gewoon een versnelling plaatsen op het moment dat iedereen uit zijn reserves aan het tappen is. Mm-hmm. Weet hij er gewoon een versnelling uit te stampen waar niemand een antwoord op heeft. En als we dan terugkomen over die discussie waar we natuurlijk laatst ook met elkaar over hadden. Die VO2 max, hè, want hij heeft dan tussen haakjes wereldrecord VO2 max, het hoogste VO2 max ooit gemeten. Ja, dat is natuurlijk het moment waar je dat kunt gebruiken. Want dan kun je dus echt nog een stapje extra. Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd dat hij voor mij dan toch wel... Ja, het is ook echt appels met peren vergelijken, weet je wel. Jan Frodeno mm-hmm. of Blumenfeld. En ze zijn natuurlijk allebei de beste atleten van hun generatie. Dat is sowieso een zekerheid. Ik kan die vraag ook niet beantwoorden. Het is het niet te beantwoorden, Hans, toch?
Nee, klopt. Dat is een hele moeilijke vraag. Wat voor mij ondertussen wel een zekerheid lijkt, is dat die Norwegian Method terugwerkt. En dat je niet alleen bij Blumenfeld, maar bijvoorbeeld ook bij Kasper Stornes ziet hoeveel die mannen aan het slot van de wedstrijd nog over hebben en nog kunnen versnellen. En want als je kijkt naar de race pace bijvoorbeeld van een Kasper Stornes, dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Als je een marathon loopt, voor veel mensen is het een uitdaging om een negatieve split te lopen. Dat hoor je vaak bij atleten. Vaak is dat wel de opdracht van niet te veel energie in het eerste stuk te gebruiken. Proberen een negatieve split te lopen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar Stornes doet het elke keer. Blumenfeld lijkt mij dat ook. Die begint redelijk behouden aan zijn marathon. Maar die kan op de belangrijke momenten een versnelling plaatsen. Net zoals Stornes. En Stornes gaat voorbij mensen die lijken dan stil te staan. Terwijl die eigenlijk ook nog op een tempo lopen dat onder de 3:30 ligt. En wat echt wel een supergoed marathontempo is. Dus ik vind het echt onvoorstelbaar. Je ziet er ook bij Solveig Lofset. Die kan ook naar dit keer was het aan het einde van het fietsen. Maar dan moeten we zo even opkomen op de vrouwen. Dus die Norwegian Method lijkt mij er nu op gestoeld van wanneer iedereen doodgaat, van toch nog een versnelling te kunnen plaatsen. En ja, als je dat kan, dan ben je bij de grootste, absoluut.
Ja, jij zegt van Kasper Stoorn, zagen we natuurlijk niet echt aankomen. Ik ken wel iemand die hem op plaats 3 had gezet bij de voorspellingen. Ja. Gelijkspel Hans, of niet? Ik heb
gekregen, Tim, van mensen die zeiden van gelukkig dat Bloemenveld nog over Marten van Riel is gegaan, want anders dan had je Tim vernederd en wie, ja. Wat waren daar de gevolgen van geweest als ik die twee winnaars had juist gehad? Maar
op de streep, ja, is toch wel een eerlijk mooi gelijkspelletje, hè? Ik zat er goed bij met de mannen en jij bij de vrouwen.
Ja, klopt. Dus ja, wat dat betreft. En ik heb lange tijd de dubbel in handen gehad, hè, met Marten van Riel. Want laten we het daar vooral ook over hebben. Daar is enorm veel reactie op gekomen. Mijn artikel is enorm veel gelezen en gedeeld. De Instagram-posts, die echt in de tienduizenden. Het was onvoorstelbaar wat Marten heeft neergezet in dit wereldveld. En dan onder die tijd van Magnus Ditlef duiken. En dan eigenlijk in een race die voor hem niet perfect verliep. Ik heb hem ook nog de vraag gesteld van wat vond je eigenlijk van je eigen race en het feit van dat er constant een groep van 15 man in je wiel reed. Ik heb er nog geen reactie op gekregen, maar ik ben zeer benieuwd hoe je daarop terugkijkt. Maar hij zet gewoon een geweldige prestatie neer. En ik hoorde hem ook achteraf nog zeggen dat hij heel even heeft getwijfeld. Hè, want je zag Bloemenveld voorbij komen. En dan bij het Special Needs Station gaat hij terug voorbij aan Bloemenveld. En toen dacht ik van yes, we gaan een battle krijgen. Maar dat was eigenlijk ook wel het laatste wapenfeit, want dan heeft hij Bloemenveld laten gaan. En achteraf zei Marten van ja, ik heb nog even getwijfeld om dat tempo van Bloemenveld mee te gaan volgen. Hij zei, maar ik zat eigenlijk al aan de limiet en ik wist, als ik dit ga proberen, kan het zijn dat ik helemaal instort en dat het niks meer wordt. Dus ik denk dat het slim is wat hij heeft gedaan. Bloemenveld nog een minuutje laten weglopen. Ik zat vooral met heel veel spanning uit te kijken naar Casper Stornes, die constant dichterbij begon te komen. Dat vond ik eigenlijk op dat moment wel nog even de spannendste factor in de hele race. Dus
En maakte jij ook niet een beetje zorgen? Want ik werd daar een beetje zenuwachtig van, zou ik bijna willen zeggen. Eigenlijk 10 seconden voordat Bloemenveld de leiding overnam van Marten, toen zag je Marten bij die rotonde, toen was hij de weg even kwijt, hè?
Ja,
toen liep hij nog heel eventjes eigenlijk verkeerd, een paar metertjes. Toen dacht ik van, het zou toch niet gebeuren dat die, weet ik veel, door de warmte bevangen is of echt helemaal gesloopt is. Maar gelukkig
heb ik vond het. Ik zat er live op te kijken en ik vond gewoon dat daar heel slecht aangeduid was.
Ja, dat was het ook. Maar
als je daar loopt, krijg je de impuls van effectief naar links te gaan, waar het dan zo een beetje de bocht om rechts was. Ik vond het wel op meerdere punten. Ook als ze binnenkwamen na het fietsen, vond ik het parcours ook niet supergoed aangegeven. Je zag daar op een gegeven moment, ik denk dat Rudy van Burk was, die daar de bocht miste en aan de andere kant van de kegels terecht kwam. Ik vond het parcours daar met momenten heel vreemd, heel gevaarlijk ook. Zeker de tweede fietsronde. Met heel veel verkeer ook op het parcours. Dus dat was wel vreemd. Maar ja, weet je, ik denk Marten die is een paar keer doodgegaan. Maar die kan elke keer door die grens gaan. En ja, ik vond het fantastisch om te zien. Ik vond dit echt ook wel een wereldprestatie van Marten van Riel.
Ja, was echt prachtig. Jelle Geens daarentegen eigenlijk niet zo'n goede atleet. Hè? Dat komt er niet uit bij hem.
Oh, jongen. Oh, jij krijgt nu heel België over je heen.
Is een grapje natuurlijk, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Hij heeft echt een goede race gereden, Hans.
Ja.
Hij betaalde daar dan uiteindelijk de tol voor rond de 30 kilometer punt. Is geen schande, hè, want als je zo lang in grijs gebied race, en daarmee bedoel ik de afstanden die hij nog nooit gedaan heeft, zelfs niet in een training.
Ja.
Als je dan zo lang met deze kopgroep meegaat en met deze geldenaren, ja, dan is het helemaal geen schande. Dan is het gewoon een hele mooie leerrace voor hem geworden. En ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, we kunnen gewoon nog heel veel van hem gaan verwachten op die hele afstand, denk ik.
Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dat heb ik hem ook gestuurd. Ik heb ook van hem nog geen reactie gekregen, snap ik ook wel. Want ik denk dat het wellicht nog even diep zal zitten bij Jelle. Maar ik heb hem ook gestuurd van dat ik het een geweldige race van hem vond. En er zullen ongetwijfeld leerpunten zijn. Ik denk dat hij net iets te snel vertrokken is samen met Jonas Schomburg. Je hebt ook gezien dat Schomburg is eigenlijk ook redelijk ingestort. Ik denk dat die pace gewoon te hoog lag. Maar ja, je zit in dat moment in de wedstrijd. Het is je allereerste keer een marathon in competitie. Ja, ik denk dat de uitdaging dan inderdaad groot is om te zeggen van nee, ik ga hem laten gaan en ik ga mijn eigen tempo zoeken. En dat heeft hij op een gegeven moment wel moeten doen. En dan zag ik hem er terug doorkomen en dacht ik van oké, dit is wel iets wat Jelle kan. Weet je, de pijn trotseren, tempo wat laten zakken om dan later toch weer zijn tweede adem te vinden. Maar ja, helaas na een dertigtal kilometer met krampen aan de kant, hij beweerde zelf achteraf van dat zijn adductoren gewoon helemaal vast zaten en dat hij gewoon niet meer kon lopen. Ja, dat is een jammere. Dat is een ja. Maar voor de rest moet je gewoon zeggen, ja, de wedstrijd volgens het boekje gewoon geweldig goed gedaan.
Ja, helemaal eens. Hans, voor mij was het wel echt zuur, hè, want vorige week zei ik natuurlijk tegen jou, ik ga die wedstrijd helaas missen, want ik zit in het vliegtuig. Maar we hadden vertraging. Maar we hadden dermate veel vertraging, dat we precies de lucht in gingen toen Bloemenveld aan zijn laatste kilometer begon.
Ja, dat
is wel zuur, hè?
Ja, je zat berichtjes te sturen en je dacht, oh my god, dit wil je toch niet meemaken.
Dat is wel echt zuur, hoor. Want ik, weet je wel, onze luisteraars weten dat ook wel. Wij kijken eigenlijk alle wedstrijden en we volgen ze op zijn minst. En dat je dan juist deze wedstrijd, waarin het wereldrecord wordt neergezet, dat voelt wel een beetje als een... hoe zeg je dat? Grote teleurstelling in ieder geval.
Ja, en het was wel een ding, want ik ben ook die laatste kilometers constant naar die timing aan het kijken geweest. Ironman is er weer geweldig goed in geslaagd van de laatste 700 meter van daar 7-8 minuten over te laten doen. Dus die kilometer afstanden in hun timing app, die kloppen langs geen kanten.
nee, het is echt waardeloos.
Ja. Maar goed, dat weten we ondertussen. De commentatoren die wisten dat ook. Die hebben dat ook nog verteld, maar je zit dus wel mee af te tellen en te kijken van ja, gaat hij het halen? En op een gegeven moment dacht ik echt wel, ja, je zegt wel van hij gaat die tijd van dit lef kloppen. Het was mooi geweest als hij ook nog zijn tijd van Cozumel had geklopt. Dan zijn we daarvan af. Want je blijft van die keyboardridders hebben die dan zeggen van nou nee, zijn echte wereldrecord was in Cozumel. Ja, nee, dat is niet gevalideerd. Nee. Dus bij deze nogmaals aan iedereen die denkt van ja, maar ja, hij is een keer sneller geweest. Ja, dat was waar, maar dat was met stroming. Dat is net zoals in de atletiek. Als jij op de 100 meter een wereldrecord loopt met iets te veel rugwind, wordt het ook niet gevalideerd. Dus,
Nee, maar dat is. Maar het is inderdaad jammer, want hij zat daar 12 seconden boven. Kun je trouwens voorstellen hoe hard het ging, Hans?
Ja, het is onvoorstelbaar. Ik zeg het en dan ook nog eens met die omstandigheden. Hè. Niet wetsuit zwemmen, een parcours, ook zeker in het lopen. Hè, want ze moesten daar, wat was het, 3 keer dat grasheuveltje omhoog en dergelijke. Het zijn allemaal dingen die niet helpen om goede tijden neer te zetten. En dan nog eens een leegloper bij Bloemenveld. Dus als je dat allemaal bij elkaar rekent. In normale omstandigheden zit hij dan zeker ook onder die tijd van Cozumel. En dat is gewoon, dit is gewoon ook al indrukwekkend. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Ja. En als je dan naar de rest van dat veld kijkt ook, Tim, want dat is ook wel een ding, want ja, ik heb natuurlijk de focus gelegd op Bloemenveld en nog veel meer op Marten van Riel. Maar als je kijkt wat er daarachter gebeurt en hoe snel de rest ook nog allemaal is. Ik had nog 2 Belgen die onder de 8 uur gedoken zijn met Pamphiel Parijn en met Dries Matthijs. Die het dus ook geweldig goed gedaan hebben. Maar dan zit je al buiten de top 20 en die duiken allemaal onder de 8 uur. Overigens wat Pamphiel Parijn betreft, daar verschijnt bij ons ook nog een apart, of dat is mogelijk al verschenen als de podcast online staat, apart artikel over. Die heeft een penalty gekregen door een atleet voor hem. Die aan littering deed, ik denk een bidon verloren of weggooide of een flesje water of iets dergelijks op de fiets. En er was dus een blauwe kaart, 3 minuten penalty voor Pamphiel. En dan is het achteraf verhaal gaan halen. En dan bleek het dus dat de referee hem had zien litteren, maar dat was dus de atleet voor hem die dat deed. Dus een foute inschatting van de referee. En Pamphiel zei ook, ik zat in een hele goede groep. Hij zat in de buurt van, geloof ik, Sam Long en Lionel Sanders en dat soort mannen. En dan had ik die penalty en vervolgens zat ik helemaal alleen. Hij zei, dus ik ben die 3 minuten kwijtgeraakt. Ik ben eigenlijk gewoon dik 5 minuten kwijtgeraakt. En dat vreet ook nog eens mentaal aan je. Dus hij zei ook van, ja, er had meer ingezeten dan wat hij nu deed. Ik dacht uit mijn hoofd dat die 21ste was. Ik ga eens even kijken, want ik heb hem nog bij in mijn verslag mee vermeld. En nu duurt dat natuurlijk eeuwen voordat het weer opent.
Het is allemaal weer te lang.
Dat is altijd
maar dat is wel heel zuur op die manier dan. Die ellende, dat is wel klote, ja.
Ja, Pamphiel liep de 21ste plaats, ja. 7 uur 51.55.
Dus goede marathon. Die was 22ste.
Wat zei je?
Dan zat hij net voor Mitch Wischmans, want die was
22. Oh ja, 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 klopt. Ja, ja, klopt. Inderdaad. Inderdaad. Ook niet slecht. Dat moet ook gezegd worden voor een jonge kerel in dit gezelschap, net buiten de top 20. En dan ook hij dik onder de 8 uur gedoken. Dus ik denk dat hij daar best wel blij mee is. En mooi dat dit soort mannen ook meeracen met de allerbeste ter wereld, want dat moet ook wel gezegd worden, dit was echt een topveld om te zien, dus ja,
dat vind ik wel interessant wat je zegt, want even vooropgesteld, ik vind het ook echt goed hoor, 22ste. Aan de andere kant, ja, daar ga ik gewoon heel eerlijk over zijn, ik vind die tijd dan best wel tegenvallen. In ieder geval als je dus bedenkt dat het een race is waar 7:21 wordt geklokt.
Mm-hmm.
En jij zegt ja, leuk dat ze dan meereisde met de beste ter wereld. Ja, dat is dus niet zo, want ze reisden er ongeveer 40 minuten achter.
Ja, met de allerbeste. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar je zit daar wel nog in de buurt van een Sam Long, Lionel Sanders te racen en dergelijke.
Ja, 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 maar die zeggen wel allemaal dat ze een off-day hadden. Hè?
Ja, ja, ja. Ja,
kijk, kan moeilijk... ik vind dat serieus een interessante discussie. Want ik zie dan inderdaad ook berichtjes online komen, ook van de atleten die 20ste, 30ste werden. Dus niet specifiek Mitch, laat dat ook even duidelijk zijn. Maar die zeggen dan ook van ja, het was echt een geweldige dag. Want ik kon echt mee met mannen als Bloemenveld. Nou ja, noem maar allemaal Rob. Ja, maar dat is dus niet zo. Want je zat er 40 minuten achter. Mm-hmm. Wat echt een enorm gat is. Want ja, dan heb je het over een minuut per kilometer die je eigenlijk op de marathon zou verliezen. Als je alleen op het lopen dan die tijd kwijtraakt. Dus ja, weet je, hele goede race neergezet. Maar je race niet met de beste ter wereld. Want dat is echt nog een hele andere, het is echt een hele andere klasse.
Nee, maar dat klopt. Ik heb ook op voorhand gezegd van Pamphiel en van Dries en Tom Valen en Romain Rezoazi, de andere Belgen, die gaan geen aanspraak maken op een top 10 in dit veld. En dat is dan ook wel duidelijk. En dan moet je inderdaad tevreden zijn met je eigen kunnen en met een net geen top 20. Wat niet slecht is, maar dat is geen wereldprestatie. We hebben in België vandaag dezelfde discussie over de Amstel Gold Race. Waar Remco Evenepoel heeft gewonnen, maar waar nu wel wat kritiek op is van ja, maar ja, de echte toppers waren er niet.
Nee.
Wordt ook wat gemakkelijk gedaan over de andere Belgen die daar in de top 10 zaten, zoals Emil Verstringen en Mauri van Zevenhand, die wat was het, vijfde en zevende werden, en dat iedereen dan zegt van ja, maar ja, het was een beetje tegen Janneke en Mieke. Ja, dat vind ik dan ook niet correct. Die mannen hebben gewoon een hele goede dag gehad en een goede race gedaan. Gaan die ooit de Amstel Gold Race winnen? Nee, dat denk ik niet. Want als
maar hoe vind jij dat voor ons dan, Hans? Want dat vind ik eigenlijk een veel interessantere vraag. Want kijk, dat die atleten zelf zeggen dat het een goede dag was, ja, dat mm-hmm. begrijp ik allemaal wel. Dat is logisch. En ik ben ook hartstikke blij voor ze dat ze dat zo ervaren. Maar hoe vind jij dat wij daarin om moeten gaan? Ik denk dat wij dat netjes doen in onze verslagen.
Ja,
maar bijvoorbeeld in de podcast, vind je dan dat we te ver gaan als ik, nou ja, zoals dat ik dan zeg van ja, maar het is nog zo ver van die wereldtop af? Mm-hmm. Hoe moeten we dat, ja, hoe moet je dat plaatsen? Hoe vind
ja, dat is een lastige, hè? Maar ik vind wel dat we dit wat neutraal moeten benaderen ook om daarop, en ik vind het goed dat jij er ook de nadruk op legt. Dit is geen wereldprestatie. Het is een goede race, het is een goede prestatie. Maar je gaat niet de volgende keer als Mitch Wissemans aan de start staat, gaan er mogelijk mensen denken, en ook over andere atleten die claimen van superdag gehad in Texas. Gaat dat niet zeggen dat hij voor het podium gaat meedoen. Dus ik denk dat we daar af en toe wat realistisch neutraal in moeten zijn. Maar wel benadrukken van het is en blijft een goede prestatie. En als je op de volledige onder de 8 uur duikt, en oké, je bent pro, maar...
Maar ik vind het wel lastig, want weet je, want wij zijn het volgens mij helemaal met elkaar eens. Maar wat ik dus bijvoorbeeld hier lastig zelf aan vind, en dan bedoel ik puur journalistiek gedacht. Kijk, je hebt nu die wedstrijd. Bloemenveld mm-hmm. wint in een wereld. Iedereen begrijpt, alle aandacht gaat daarheen.
Ja.
Je ziet nu ook Solveig Lofset, daar gaan we het dan zo even met elkaar natuurlijk over hebben, maar die krijgt nu veel minder aandacht dan Bloemenveld. Nou, dat is allemaal begrijpelijk. Dat betekent ook dat als je nu dus, nou, om dan Mitch Wissemans nogmaals als voorbeeld te nemen, die echt een goede race raced, zeker voor zijn leeftijd, hij heeft nog relatief weinig ervaring, dus wat dat betreft echt een toprace. Maar je gaat niet een half uur na die wereldrecord race van Bloemenveld een artikel schrijven waarin je bij wijze van spreken helemaal lyrisch bent over wat een wereldprestatie Mitch Wissemans heeft gedaan.
Nee.
Maar aan de andere kant, als je nu bijvoorbeeld dan naar Zuid-Afrika gaat, waar de wedstrijd gedomineerd wordt door Matthew Marquardt, gaan we het zo natuurlijk ook over hebben.
Mm-hmm.
En Tristan Allais vervolgens een topprestatie levert door derde te worden, Kona slot te pakken. Maar hij staat wel een minuut of 10, 12 geloof ik achter die koploper. Dus ja. Ook een andere orde. Ja. Maar dan ga je er, dan maak je er wel weer een specifiek artikel. Dus ja, die balans is best wel lastig, vind ik.
Ja, maar alles heeft te maken met context. En ik vind het, denk ik, prima wat wij gedaan hebben. Daar is niks verkeerd mee. Ik heb alle Belgen vermeld. Zonder daarbij eigenlijk vrij veel superlatieven bij te gebruiken. Gewoon,
ja, ja. Zo heb ik het ook gedaan.
Ja. Het is wat dat is.
Maar het is meer mijn vraag aan jou van, vind je dat lastig of gaat het op de automatische piloot voor je?
Nee, ik vind dat niet zo lastig. Ik heb het er lastiger mee van dat de illusie mogelijk wordt gecreëerd van wauw, dit was een topprestatie. Ja. Ik zag ook iemand op het artikel reageren en dat stond er nog niet zo heel lang achteraan. Ja, en ook een topprestatie van jonge Mitch Wismans op de 22e plaats. Ja. En dan denk je, ja, inderdaad, prima, dat is goed, maar we hebben het hier over wereldrecord. En ja, dat is net zo als je zou zeggen van, ja, Wout van Aert wint Parijs-Roubaix, en dan ga je zeggen van, ja, maar die belofte op de 20e plaats, ja, die was pas top. Dus ik vind dat we daar de juiste balans in moeten houden. En ik vind het is zonder iets af te doen aan de prestaties hè, van Pamphile en van Mitch, laten we die dan als voorbeelden nemen. Bij Pamphile breng ik dus als een extra verhaal, omdat daar zit ook nog een andere context bij door die onterechte penalty. Maar hij loopt daar wel zijn beste marathon. Alleen zijn beste marathon in een Ironman is 2 uur 44. Dus hij komt sowieso al een kwartier zeg maar, tekort op de absolute toppers als een Christian Bloemenfeld. Maar Pamphile weet dat, ik weet dat. Dus daar is helemaal niks mis mee.
Nee, nou eens hoor. We liggen gewoon op één lijn wat dat betreft. En ik denk dat we daar een hele goede balans al jaren met Driathlon hebben. Maar ik denk dat het ook wel leuk is voor de luisteraar om daar misschien iets meer af en toe een inkijkje in te krijgen. Dus vandaar dat ik het je ook vroeg. En ik vond dat met deze wedstrijd wel extra naar buiten kwam. Omdat je, nou ja, precies wat we net zeggen. Er worden eigenlijk heel veel goede races neergezet. Maar ja, er springt er gewoon 1, 2, die springen er gewoon echt bovenuit. En in het geval, want laten we dan dus nu het bruggetje slaan naar die vrouwen van de dames.
Ik wou nog heel even terug naar de mannen voordat we daar naartoe gaan, Tim. Want ik haal hem het daar straks al aan, maar ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Is het fietsonderdeel in Texas? Want ik zag Marten en de commentatoren, die overigens niet altijd even goed waren. Er was heel veel kritiek ook op. De livestream was verschrikkelijk overigens. Nou, was, wie daar de regisseur van was, ja, die mag, weet ik veel, derde klasse voetbal of zo gaan commentatoren gaan regelen, maar niet een van
ik
de
weet niet of het ooit nog goed komt tussen jou en Ironman, Hans.
ja. Nee, maar de vorige keer was ik wel lyrisch en vond ik het een goede stream. Nu was het echt cruciaal. Momenten die werden gemist. Vooral ook in de marathon gingen ze echt beelden tonen van de vrouwen waarin de pleit al lang beslist was. Terwijl dat het verschil tussen Maarten van Riel en Bloemenfeld 10 seconden was. En je wil dat op dat moment in beeld hebben. En dat gebeurde. Nee, en iedereen ook op YouTube in de comments zat echt te schreeuwen van breng de mannen in beeld, breng de mannen. Ja. Dus dat was echt verschrikkelijk. Maar goed,
echt boos, Hans. Want jij appte mij op een gegeven moment, ik stond op het vliegveld en jij appte mij op een gegeven moment ook van, ja, en nu missen we verdomme de wissel van, ik weet niet meer, Taylor Nip geloof ik, of een van die dames. Jij was echt boos gewoon.
Ja, maar ja, het was ook bij de wissel, ze slaagden er niet in om mensen van vooraf, zeg maar, te filmen, van de voorkant.
Nee.
Dus je ziet daar iemand, wordt in de rug, want bijna iedereen werd in de rug gefilmd. Ook daar kreeg ik nog berichten van her en der, van mensen die zeiden van, misschien moeten ze gewoon in de wielerklassiekers in vervolg net hetzelfde doen als bij Ironman. En groepen gewoon op de rug filmen, dat we geen close-ups meer hebben en zo. Allemaal niet nodig. maar ook in de wissel, dan zie je de eerste binnenkomen en dan zie je daarachter een tiental silhouetten en dan wordt er met die camera gedraaid. Je mist de helft van die groep. Je kan niet eens zien van, ja, zat die er nu wel of niet bij? En dan denk ik van, maar dit is zo amateuristisch camerawerk. Ja, en dat voor, een van de mooiste triathlons die ik ooit gezien heb, qua wedstrijdverloop. Ja. Dus, ja goed, maar goed, even ranten op de livestream bij deze ranting modus af. en terug naar dus het fietsonderdeel, waarin Marten dus lange tijd aan de leiding ging. Maar ik heb hem ook een paar keer zien achteruit kijken, echt hoofdschuddend. En jij stelde mij ook de vraag, denk ik, toen als je zat te wachten op het vliegtuig, van ja, is het correct? Is het op 20 meter? En ja, je kan dat op die beelden moeilijk inschatten. Ik denk het wel. Ik denk dat er ook wel stevig op zal toegezien zijn. Maar het feit gewoon dat er 15 man...
Hans, ik ontbreek je heel even kort voor de luisteraars die nu denken, wat bedoel je met, is het correct, is het op 20 meter? We hebben het nu over steren, hè? Dus werd er eerlijk gereden op de juiste afstand van 20 meter.
Ja, klopt, inderdaad. En ik had die indruk wel, maar ja, je ziet natuurlijk, als je achterom kijkt, zie je gewoon één lang lint achter je aan. En dat is natuurlijk, ja, dat doet ook wel wat met mensen. Je zag het ook aan Marten, die echt met zijn hoofd zat te schudden. Ik denk ook dat Marten eigenlijk voor hem misschien toch iets beter de Ironmans opzoekt met een iets uitdagender fietsparcours waar hij weg kan geraken. Ik denk dan wel weer dat Kona bijvoorbeeld hem zou kunnen liggen. En dat hij dan, weet je, als hij 2-3 minuten kan pakken in het fietsen op Bloemenveld, dan is Marten absoluut kandidaat winnaar in Kona.
Ja. Maar aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen, oké, Bloemenveld was nu inderdaad net even een tandje sterker. Uiteindelijk scheelt het ook maar een minuutje of zo, hè? Misschien zelfs ietsje minder. Of ja, hoeveel staat ze van elkaar?
Ja.
In ieder geval dicht op elkaar. Even, 1,5 minuut ongeveer, zie ik. Maar kijk, Van Riel, Marten, hij heeft natuurlijk... Ja, Hans, er is echt 0,0 op zijn wedstrijd aan te merken. Hè? Hij heeft een perfecte race neergezet. En als Bloemenveld er niet bij was, dan had iedereen nu lyrisch over Marten van Riel gepraat.
Dan was hij wereldrecordhouder en winnaar van Ironman Texas.
Dus je kunt hem helemaal niks verwijten dat hij een verkeerde keuze gemaakt heeft. Hij heeft gewoon een fantastische, formidabele, gooi alle superlatieven er maar in, een geweldige race neergezet. En ja, oké, er was iemand sterker. En dat is wel hoe topsport werkt. Hè? Dat heb je nou eenmaal soms, ja. All right, laten we naar de vrouwen gaan, Hans. Yes. Want ook dat was een spektakel. Alle credits naar jou, want jij had inderdaad bij de dames de winnaar goed. En dat werd dus Solveig Lofset. En zoals ik het opschreef in mijn artikel, heeft ze vandaag, afgelopen zaterdag dus, eigenlijk in één klap aangetoond dat haar WK-winst op Kona vorig jaar geen toevalstreffer was.
Nee.
En dat zij gewoon inderdaad een hele terechte wereldkampioen is, want zij legt iedereen erop.
Ja, klopt. Klopt. Gewoon, denk ik, de perfecte wedstrijd voor haar, hoe die verlopen is. Natuurlijk wel met de opmerking dat Taylor Nip in de laatste 40 kilometer van het fietsen veel tijd verloren is. En op dat moment wist je natuurlijk ook van dit gaat bijzonder moeilijk worden voor Nip om dit te houden. Ik vind dat ze nog een zeer goede marathon neergezet heeft. Nu, achteraf blijkt ook wel dat er nog wel andere omstandigheden waren bij Taylor Nip. Waar wij mannen, denk ik, af en toe wat minder over nadenken. Maar wat wel een item is, er wordt veel te weinig over gesproken. En dat heet menstruatie. Ze had blijkbaar veel bloedverlies tijdens de wedstrijd. Ze was op een gegeven moment ook aan een aid station weer haar pakje aan het schoonmaken. En we hadden zoiets van, dit zal toch weer niet hetzelfde zijn. Hè? Zoals destijds in de T100, toen ze aan de cameraman vroeg van, kan je alsjeblieft mijn achterwerk niet in beeld brengen? Want toen liep het er langs alle kanten naast, zeg maar, om het proper uit te drukken. Maar nu was dat niet dat ze diarree had, maar blijkbaar dus flink last van menstruatie. Er werd ook een handdoekje gelegd op de stoel voor het interview bij de finish. Dus je merkte wel aan een paar details van dat aan de hand was, maar dat wordt niet, of daar werd nauwelijks over gesproken. En dat blijkt nu dus wel een ding te zijn. En ik denk dat dat ook wel iets doet met een lijf van een vrouwelijke sporter op zo'n topdag. Dus voor haar eigenlijk pech van dat Ironman Texas dan net daarmee samenvalt. Maar als je ziet wat ze dan toch nog neerzet, ja, is dat wel een hele mooie prestatie ook nog. Maar Solveig Lofset is gewoon supersterk, weet haar wedstrijd perfect in te delen. En vooral die marathon, die is, ja, dat is echt mooi om te zien. En ze doet dat ook op een manier, ze dicht niet meteen het gat. Ze gaat gewoon een tempo hoger lopen en pakt dan Taylor Nip in. Vanaf dat moment wist je van dit wordt Solveig Lofset. Dus ik vond het een heel knappe wedstrijd van de Noorse, die ook nog altijd erg jong is, hè, Tim.
Dat inderdaad. Kijk, ze had ook natuurlijk een klein beetje de mazzel dat Kat Matthews lek reed, uiteindelijk de wedstrijd. Maar ik vraag me vooral na het zien van deze wedstrijd af, of nee, in mijn geval het volgen van deze wedstrijd af. Ik heb later wel flarden teruggekeken, hoor. Dus ik vraag me vooral af, hoe zouden de dames zoals Lucy Charles en Lara Phillip, dat soort vrouwen, naar deze wedstrijd hebben gekeken? Want die, als ik heel eerlijk ben, Hans, Mm-hmm. Denk ik dat die vrouwen eigenlijk misschien ook wel een beetje hebben gedacht dat Solveig Lofsett, nou, een eendagsvlieg zou ik het niet willen noemen, maar in ieder geval dan toch een gelukstreffer had op Kona. Mm-hmm. Ik denk dat die misschien toch een beetje geschokken zijn van dit weekend.
Ja, ja, ja. Daar mag je zeker van zijn. Dat absoluut, absoluut. Ja. Dat, dus ik denk, ja, weet je, er gaat een nog grotere schietschijf op haar rug hangen in Kona. Bij Solveig Lofsett. Ze gaan die niet zomaar laten gaan. Maar goed, je moet ook mee kunnen, hè. Dus, en weet je, ik natuurlijk, ja, het is altijd, hè, wat als? Wat als Kat Matthews niet lek rijdt? Dan krijg je mogelijk nog een heel andere wedstrijd, want in principe is Matthews de snelste loopster van de drie, zeg maar, tegenover Lofsett en Taylor Nip. Maar goed, je ziet het aan de omstandigheden, want ja, ik had Grace Tech bijvoorbeeld op drie gezet en toen die van de fiets kwam, zat dat er nog altijd dik in. Maar die had niet een superdag in de marathon. En dan merk je ook, als de omstandigheden ernaar zijn en je hebt eigenlijk iets te veel gegeven op de fiets, overbiked, zoals ze dat zo mooi noemen tegenwoordig, ja, dan kan het een lastige marathon worden. Dus ja ik kijk uit naar het echte gevecht met daarbij nog een Lucy Charles bijvoorbeeld in Kona. Ja.
Ja, nou, ik denk dat velen met jou datzelfde idee hebben. En ik denk er precies hetzelfde over. Dit was voor mij ook wel een wedstrijd waarbij ik dacht, dit toont perfect aan waarom het nog soms niet zo slecht is als een mannen- en een vrouwenwedstrijd gescheiden van elkaar worden gehouden. Want ja, die vrouwenwedstrijd die sneeuwt nu totaal onder eigenlijk, hè?
Ja, terwijl dat dan in de beelden af en toe te veel naar de vrouwen ging in plaats van naar de mannen. Ik heb een paar keer tijdens de wedstrijd ook de reflectie gemaakt van, zou het bijvoorbeeld niet beter zijn als de vrouwen een uur voor de mannen starten en dat je al de finish hebt van de vrouwen terwijl de finale van de mannen bezig is. Maar goed, dat werkt ook niet altijd goed, hè. Dat hebben we in de T100 gezien, als die wedstrijden elkaar overlappen. Dat is ook niet de oplossing.
Ik ben echt groot fan, hoor, Hans, van gewoon twee gescheiden dagen, zaterdag en zondag.
Ja.
Jij niet, hè? Jij twijfelt nog.
Nee, ik twijfel nog altijd, omdat het is nu al inspannend om 8 uur, in dit geval 7 uur 21, naar de wedstrijd te kijken. Ik heb bijna geen moment gemist van Texas, moet ik zeggen. Maar die wedstrijd die begon om, wat was dat, 2:30, denk ik, Belgische tijd?
Ja, 2:30, ja, klopt.
Dus ik heb eigenlijk de hele namiddag en
nee, 2:30, geloof ik.
Ja, ik ben het kwijt. Alleszins ben ik de hele namiddag en een stuk van de avond ermee bezig geweest. En uiteindelijk totdat de vrouwen binnen waren en je alles hebt. Ik ben denk ik om 10:30 gestopt met mijn verslaggeving. Dus dat is echt wel een lange zit al. Als je dat op 2 dagen moet gaan doen, dan... Mijn vrouw was nu al zoiets van... hoe, nu nog triathlon of wat? Want we gingen eten en ik heb gewoon de laptop naast me gezet terwijl ik zat te eten. Dat geeft aan hoe gezellig het dan is aan tafel. Hè?
En dit zijn dan de omstandigheden, Hans, welke jij aan het voorbereiden bent op je eigen hardloopwedstrijd. Want jij bent zondag ook nog even wezen knallen. Hè?
Ja, voilà. Samen met mijn vrouw overigens. Dus we hadden wel een lekker quality time moment in Lommel.
Ja, gezellig.
Want ik was heel even het hopen toen jij de podcast opende van de bovenmenselijke prestatie, dat je het over mij ging hebben in plaats van Christian Bloemenveld. Maar alle eer aan Christian. Ik heb niet gezwommen en gefietst, dus ik snap het dat je hem net iets hoger inschat dan ikzelf.
Ja, maar verder zat het verder niet heel ver uit elkaar eigenlijk, hè?
Nee. Het verschil was toch super groot. Maar ik was wel super content met mijn prestatie. Het deed deugd van nog eens een wedstrijdje te lopen, een nummer op te spelden. Ik had ook wat gezonde zenuwen op voorhand. Ik voelde het wel in mijn buik van wow, weet je, dan gaat dit wel lukken en dergelijke. Eigenlijk alles wat je afvraagt voor je start aan een wedstrijd, dat zelfs voor een simpele 6 kilometer had ik dat.
Ja, en je had dan wel gezonde spanning, maar je had iets minder gezonde nutrition, Hans. Want ik zie jou met een biertje lopen, dat, ik weet niet wat dat is.
Ja, dat beeld gaat me helaas nog wel, denk ik, achtervolgen, want ik heb die opmerking al van verschillende mensen gekregen. Nu, de vaststelling is wel, want hij staat op verschillende foto's, die pint, die was nog vol. Ik heb er één slok van genomen, omdat ik echt dorst had en het was warm en we hadden geen bevoorrading om de 6 kilometer. Het was een hele mooie organisatie, was echt leuk, met veel animatie ook onderweg. Dat vond ik eigenlijk het enige minpuntje, is als je weet van dat er er toch wel redelijke temperaturen worden verwacht. Van misschien nog even een waterpost half weg te zetten. Gewoon een tafel met flesjes water. Maar voor de rest niks op aan te merken. Maar dus deel van die animatie was op 500 meter van de finish. Liepen we door Café de Kroon. Een zeer bekend bruine kroeg in Lommel. En je loopt daar langs de achterkant binnen en langs de voordeur weer buiten. Dus langs het oog. En vlak voor het binnenkomen staan mensen klaar om je een frisse pint bier te overhandigen. En het is lastiger om die niet aan te nemen dan om die aan te nemen, want die wordt je echt aangereikt. En, dus ik heb daar één slok van genomen, terwijl ik dorst had. En dan aan mijn schoonbroer overhandigd naast het parcours. Ik moet wel zeggen, na de wedstrijd heb ik hem ook wel leeggedronken. maar ja, ik denk dat meer dan de helft van de mensen met een glas bier over de streep kwamen. Dus dat is best wel ja, typisch Belgische stratenloop dan maar zeker.
Ja. Nou, het waren in ieder geval mooie beelden. En ja. Sowieso lekker dat je inderdaad wat je zegt weer een keer een hardloopwedstrijdje hebt gedaan. Dus dat is
het enige was, ja, door die pint aan te nemen ben ik een paar seconden verloren. En ben ik net niet onder de 6 minuten gedoken op mijn laatste kilometer. Maar dat was wel mijn snelste. Ja. Dus een negatieve split, denk ik, neergezet. Mijn doel was om 6.40 te lopen. Maar in de tweede kilometer hebben we dik een minuut verloren al met bij een single track stil te staan. Er was gewoon veel te veel volk. Dus dat was het gewoon wachten en aanschuiven om terug te kunnen lopen. Maar ik heb uiteindelijk een tijd van 41 minuten gelopen. En ik had eigenlijk op voorhand zoiets, alles onder de 42 is goed.
Nou, perfect.
En het was best wel een uitdagend parcours door het mulle zand van de Sahara in Lommel. Ja. Ik ben er eigenlijk super blij mee. Ik had ook een zeer goed gevoel. Ik heb nog kunnen versnellen op het eind. Eigenlijk zat alles prima. En ja, dit smaakt naar meer. Dus
tof om te horen.
De komende dagen wat extra doelen voor dit jaar stellen.
Kijk, dat klinkt goed. Leuk. En als ik dan even een bruggetje ga slaan, want je hebt het over warm Sahara-zand, hoor ik zelfs al eventjes voorbij komen. Dan gaan we eventjes in sneltreinvaart door twee wedstrijden in Spanje die dit weekend ook plaatsvinden. En dan beginnen we in Gran Canaria. Want als je het dan over warmte hebt, Hans. Ik was erbij, hè, dat had ik vorige week natuurlijk verteld. Dus ik zat weer op de motor bij de kopgroep. Het was spectaculair, ik kan niet anders zeggen. Tempo lag echt hoog ook daar. Maar dat was een kalima. En kalima, dat is eigenlijk een soort zandstorm die vanuit de Marokkaanse kust richting dus de Canarische eilanden blaast. En dat resteerde in bewolkte omstandigheden. Maar ook, je zag eigenlijk een soort oranje gloed over het eiland. Dat was echt wel bizar. En dat was dus gewoon het zand wat je door de lucht eigenlijk zag vliegen. Maar dat zorgde dus ook weer voor droogte, warmte en veel wind. En na afloop zeiden al die atleten, bijna al die profatleten, Joran Driessen, die zei het ook nog na afloop. Hij stond namens België natuurlijk aan de start. Zelden meegemaakt dat de wedstrijd zo zwaar was qua droogte en qua longen, het deed pijn, branden. Dus ja, dat was echt zwaar. Uiteindelijk wel een hele mooie race gezien, ik kan niet anders zeggen. En heel erg tof. De winst ging naar iemand die zijn eerste profzege boekte. Damien Le Mesnager. Ja, ik hoorde je.
Ik denk, even wachten. Ja. Het zit er redelijk goed. Le Mesnager. Ja.
Kijk, top. Maar een hele aardige jongen heb ik vorig jaar toevallig bij Challenge Mallorca ontmoet. Daar kwam je ook met iets van 3-4 minuten achterstand uit het water. En ik zat toen op de motor bij de kopgroep. En toen kwam hij ineens als een soort sneltrein voorbij. Dat was echt bizar. Toen sprak ik hem voor het eerst. Hij werd uiteindelijk toen tweede, want het rennen haalde hij net zijn overwinning niet binnen. Maar hij is een voormalig profrenner. Dus de overstap gemaakt naar triathlon. En ook nu weer 3 minuten die dicht op Michele Bartolomei. Vervolgens maakte hij dit keer dus wel af in de run. En bij de vrouwen, Caroline Polen, die echt hevig geëmotioneerd, Hans, over de finish kwam. Echt in keiharde tranen. Gewoon 100 meter voor de finish al. En zij sprak van een zwaar jaar, vorig jaar. En toen dacht ik eventjes, zou dat dan te maken hebben met die online shit die ze natuurlijk over zich heen had gekregen. Met dat EK Ironman, hè, waar ze de uitslag had aangevochten.
Met Lena Meissner. Hè? Ja.
Met Lena Meissner. Maar daar had het niks mee te maken, zei ze. Ze had gewoon een zwaar jaar. Beetje ziek geweest. Ja. Een paar blessures gehad. Terwijl ik dacht dat ze eigenlijk best een heel goed seizoen had gehad. Maar goed, ze was nu in ieder geval terug. Met de winst. En ik moet zeggen, ja, dat zorgde voor twee hele mooie geëmotioneerde finishes. En dat was ook wel genieten dus.
Ja. Ja, ik zeg het. En ik blijf Caroline Pool, ik blijf dat altijd een beetje een vreemde dame vinden met haar reacties en dergelijke. Maar goed, ze wint hem wel en doet dat op een geweldige manier. Ja, en die Damien Lemesnager, ja, dat is echt wel... Als die jongen kon zwemmen, dan hebben we er een topper bij. Die heeft ook dit jaar overigens 1.04 gelopen op de halve marathon van Parijs. Dus dan weet je van, die kan wel iets, die jongen. En hij is inderdaad ex-wielrenner, dus het fietsen, dat ligt hem helemaal. Dus op dat vlak, ja, hij is echt wel iemand die een beetje onder de radar blijft, omdat Frankrijk op dit moment zoveel grote namen heeft. Maar dat vind ik dan het mooie aan een challenge, dat eigenlijk tegenwoordig het toneel is voor dit soort jongens, die up-and-coming zijn. En mooi.
Ja, tof. Nou, ik moet zeggen, het was echt wel een hele, hele coole race ook om te zien. Dus ik heb genoten. Gaan we een paar honderd kilometer verder. Valencia, daar was natuurlijk de 70.3. En Hans, we worden af en toe een beetje moe van hem. Dat hebben we eerlijk toegegeven. maar hij is weer terug, hè? Sam Laidlaw.
Ja.
Ja, wat vinden we daarvan?
Dat hij in Texas had moeten starten. Ik heb het ook begrepen. Of op zijn minst in Zuid-Afrika, maar het is Valencia geworden en hij zal daar wel zijn redenen voor gehad hebben. Maar goed, hij heeft daar gewonnen. Ik denk iets minder vlot dan dat hij zelf op voorhand had gedacht, want hij is nog stevig opgejaagd geweest in de halve marathon. Door Lasse Nijgaard-Priester, die nog eigenlijk tot op een minuut gekomen is. Maar ja, we waren elkaar ook al aan het appen, Tim, van ja, dit gaat hij nooit meer afgeven, en dat bleek ook. Maar hij heeft alles te danken aan een Belgische triatleet, Sam Laidlaw.
In welk opzicht?
Dat Sam problemen had met zijn volwiel. En Steffen de Geiter, triatleet van 3MD, het team van Bart Arnout, zeg maar. Die heeft hem geholpen in de wisselzone met zijn volwiel, om dat terug te herstellen. Dus met dank aan Steffen de Geiter heeft Sam Laidlaw de winst gepakt. En ik vond de straf van Steffen de Geiter, die had mij een berichtje gestuurd van hij mag mij bedanken, heb hem geholpen met zijn volwiel voor de start. Maar ik wist niet meteen waarover dit ging. Hij stuurde dat gewoon out of the blue. Ik denk waarschijnlijk vlak nadat ik het artikel met Sam Laidlaw had gepost, maar ik was niet helemaal mee. En ik wist ook niet waar Steffen aan de slag was. Maar dan stuurde hij mij maandagochtend nog een berichtje van Bart Arnouts, die een bericht had gekregen van Sam Laidlaw, omdat hij wist van, het was een ploeggenoot van Bart. Ja. Dus ik ga even Bart een berichtje sturen om hem te bedanken dat iemand van 3MD mij geholpen heeft. Dus mooi verhaal met Belgische steun, Sam Laidlaw naar de winst. Dus,
Nou ja, dat is inderdaad mooi, maar ook wel mooi, dat moet ik dan ook eerlijk zeggen, dat Sam Laidlaw inderdaad nog één dag na de wedstrijd de moeite neemt om via dan toch te bedanken. Dat
vind ik ook wel mooi. Dat typeert hem ook wel, hoor, want ik heb hem zo wel meer meegemaakt. Hij kent 3MD ook wel wat, want we hebben een keer samen de afterparty onveilig gemaakt in Kona. Toen is hem nog komen vragen of hij niet mocht aansluiten bij de Belgische club. Dus dat was wel grappig.
Hij leeft toch ook maar het leven van een ster, Hans? Ik bedoel, Sam Laidlaw een beetje dronken voeren op Kona. Ik herinner me nog een interview met Fodeno in een vliegtuig, hè?
Dat was ik niet. Dat was Gert-Jan die toen...
Ja, maar dat was wel triathlon, dus ik bedoel...
Wij zijn... mensen delen... Dat vind ik ook wel tegenwoordig, dat van die toppers, die delen ook onze Instagram-stories, als wij ze mee vermelden. Terwijl, ja, het is gewoon een Nederlandstalig verslag waar ze dan mee instaan. Maar ik vind dat wel tof dat ze dat dan doen en dat je daar reacties op krijgt. Ik had er bijvoorbeeld met Katja Scher die dat deed. Ja? Ik vind dat best wel mooi. Ik vind het echt wel leuk.
Ja. Nou, leuk. Katja Scher inderdaad, die won de vrouwenwedstrijd in Valencia. Ik noemde er een reizende ster. Was vorig jaar natuurlijk echt wel doorgebroken met overwinningen bij onder andere Challenge Mallorca en Challenge Barcelona. Die pakte ze toen in één week allebei achter elkaar. Dus 2 weekenden achter elkaar pakte ze 2 keer een overwinning van... Nou ja, voor Challenge zijn dat echt grote wedstrijden, Mallorca en Barcelona. En nu wint ze gewoon 70.3 Valencia en ook wel met overmacht. Dus als je het dan hebt over dames om in de gaten te houden, Hans, dan denk ik dat je Katja er ook wel bij kan zetten.
Ja, absoluut, absoluut. Dat is eentje die eigenlijk op de korte afstand al een toppertje was, maar die nu gewoon 3-3 heeft gepakt op de lange afstand. Dus dat is, dat is best wel straf.
Ja. Nou, gaan we even door, Hans, want met het oog op de tijd.
Ja.
En dan gaan we natuurlijk naar die andere grote wedstrijd van dit weekend. Hè? Dat was Zuid-Afrika.
Oh, NK sprint. Eerst naar Zuid-Afrika, ja.
Wil ik ook niet onderschatten. Maar Zuid-Afrika inderdaad. En ik zei het net al, Tristan Olij, want we hadden natuurlijk best wel een aardig Nederlandse delegatie daar. 4 mannen en met Kira Meulenberg ook nog 1 vrouw. En er is er eentje die er inderdaad echt bovenuit stak. Tristan Olij, 3e, ik zei het net al. En dus een slot richting Kona. Hij appte hem ook al op naar Kona inderdaad. En dat is in oktober, dus dat is van latere orde. Maar ik denk dat hij vooral gewoon heel erg blij mee kan zijn hoe die race dan. Want hij was de hele dag eigenlijk heel solide, heel sterk.
Ja, een goede race. Ik denk, je zou het dan een beetje kunnen noemen, hij hoorde bij de beste van de rest tegenover een Matthew Marquardt en een Jamie Riddle, die de wedstrijd echt hard hebben gemaakt vooraan.
Heb je gezien waar Riddle is gefinished, Hans?
Ja, I know. Helemaal laatst.
19e of zo, ja.
Ja, maar wel knap dat hij het gedaan heeft. Natuurlijk, het is een race voor je eigen volk. Dus ik denk dat hij het voor zichzelf niet vond kunnen van uit die wedstrijd te stappen. Maar... ja,
meer dan 4 uur hè, over de marathon.
Ja, helemaal ingestort. Ja. Over bike gesproken. Ja, hij is echt heel enthousiast begonnen aan het fietsen. Staat daarvoor ook bekend. Is een zeer populaire triatleet onder de collega's, Jamie Riddle. Omdat hij net ook, dit is een toffe kerel. En hij houdt van aanvallend triathlon doen. En dat bleek nu ook weer. Alleen heeft het wel moeten bekopen in de marathon. En dan moet je ook zeggen, Matthew Marquardt. Indrukwekkend dat hij dat gat heeft dichtgereden en dat hij dan wel stand heeft gehouden. En ja, hij won met, 11-12 minuten voorsprong zeker.
Ja, klopt.
Dus voor ons een beetje een zure wedstrijd, want zowel Pieter Hemerijk als Sten Goedstouwers opgegeven. Sten heb ik nog niet gehoord of gezien, maar ik zag wel op voorhand dat hij aangaf dat hij volledig gezond was en dat hij er klaar voor was en goed getraind was. Bij Pieter weet ik het niet wat het was. Ik had ook de indruk dat hij er klaar voor was. Maar Pieter zat in de buurt van Tristan Olij en de mannen die meestreden uiteindelijk nu voor de tweede plaats. Maar Pieter heeft lang wel, weet je, op 5 en op 7 minuten gezeten. Die was eigenlijk aan een zeer goede wedstrijd bezig. Is dan op het einde van het fietsen veel tijd verloren. Ik weet niet of hij een mechanical heeft gehad of iets dergelijks. Ik denk dat hij nog wel even aan het lopen is begonnen. Maar dan binnen de 5 kilometer de brui aangegeven. En dan zie ik wie dat er daar tweede en derde wordt. En dat zijn mannen bij wie hij in de buurt van de fiets komt. En dan denk ik van, misschien... ik zeg het, hè, dat is puur conditioneel, omdat ik niet weet wat er aan de hand was. Maar had hij doorgezet, had er misschien nog meer ingezeten. Maar ja, goed, wat als telt niet. Dus, ja.
Nee. Maar het was in ieder geval wel ook een wedstrijd waar alles wel op en aan zat. Matthew Marquardt was oppermachtig. En wat ik daar wel mooi aan vond, ik zag op zijn Instagram, want hij is, hij is geneeskundestudent geloof ik. En hij had een paar dagen ervoor had hij nog een examen wat 9 uur lang duurde. En 2 dagen daarvoor had hij ook nog een of andere dag waarmee hij 14 uur bezig was qua studie of zoiets.
Ja.
En dat je dan dit kan, dat is wel echt, echt bizar. En bij de vrouwen, Hans, zagen we ook een... Nederlanders, bekende naam, Daisy Davis.
Ja.
En zij won natuurlijk al meer vorig jaar, ook al op een machtige wijze, Europees kampioen. En nu Zuid-Afrika. Ja, het was een hele eenzame dag voor de rand, want ze zwom in de eerste meter weg. En bij de finish was ze nog steeds alleen.
Ze had een kwartier voorsprong na het fietsen. Ja, dan weet je, dat wordt een gezellige marathon.
Ja.
Maar ze heeft dat ongeveer nog gehouden, want Katrine Graasbol-Christensen is nog op 11 minuten 28 tweede geworden. En dan Daniela Blijmeel derde op 13:24. Dus stevige verschillen. En dat geeft aan het grote talent van Daisy Davis. Ik zeg het, ik geloof al langer in haar. Hè. Ik heb haar meegemaakt in Challenge Feubuco, vorig jaar in Challenge Almere Amsterdam.
Ja
topatleten, dus mooi van dat ze nu zo'n grote Ironman-overwinning pakt. En we moeten ook nog even zeggen, want we hebben het nu over Matthew Marquardt gehad en Tristan Olij, maar op 2. En daar gaat eigenlijk iedereen een beetje aan voorbij van, ja, dat is maar normaal, maar Joe Skipper, hij kan het nog altijd. 2.
Hij kan het nog. Ja. En hij liep ook weer een ouderwets goede marathon.
Ja.
Alhoewel, voor zijn doen misschien een klein beetje verval op het laatste stuk. Maar ik moet zeggen, ik vond het hartstikke tof, Hans, om hem weer terug te zien. En hij heeft natuurlijk heel veel toch wel ellende gehad. Het kwam er allemaal niet meer uit. Heeft zelfs een fase gehad dat hij niet meer kon praten. Hè? Weet je dat nog? Dat was ook zo bizar.
Ja.
Kon hij van de een op de andere dag niet meer praten en nauwelijks bewegen. Was eigenlijk gewoon een soort van toch helemaal overtraind en overprikkeld en weet ik veel hoe je het wil noemen. Maar goed ging het in ieder geval niet. En nu inderdaad tweede plaats. En ik zag hem glunderen op het podium. Dus ja, ik begrijp dat wel. Hans, die is natuurlijk hartstikke blij dat hij weer een beetje op niveau terug is.
Ja, 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 maar ja. Kan je je het voorstellen? Ik bedoel, het is zoveel up en down geweest de afgelopen jaren, zeg maar, met hem. Dan gaan dit soort dingen echt wel heel deugd doen. En hij heeft een Kona-slot te pakken. Dus,
Ja, nou ja, ik denk dat hij, als hij verstandig is, gaat hij zich daar volledig op richten. Gewoon nu alleen maar trainen. En dan sterk zijn op Kona, denk ik. Ja, dat is handig misschien. Hier en daar misschien nog een 70.3 mee pakken. Maar ik zou niet te veel doen als ik hem was. Oké, okay, nou, ook met het oog op de tijd gaan we dan toch nog weer even door. Nederlands kampioenschap duathlon inderdaad. Ja, laten we daar niet al te lang over doorgaan, Hans. Siwar Kol en Jasmijn Bakker, allebei jeugdige atleten, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zeker in het geval van Siwar is nog een onder 23 atleet.
Ja.
Maar die won de elite wedstrijd. Dus ja, heads up. Heads off, zou ik willen zeggen. Misschien wel leuk om daar nog...
Die Jasmijn Bakker vind ik ook wel opvallend, want die heeft ook een Grand Prix in Frankrijk gewonnen, out of the blue, was toen daar ook al de grote verrassing. Zij komt van de atletiek, een veelbelovende stiepelloopster, is eigenlijk nog altijd Nederlandse top. Maar heeft ook
Nederlands kampioen indoor, 1500 meter, Hans.
Ja, ook. Dus de supersnelle dame. En ja, leuk dat hij dan voor duathlon kiest. Dus ik ben benieuwd waar haar dat nog gaat brengen. En of ze de twee gaat blijven combineren, dat is ook natuurlijk nog de vraag.
Qua storytelling was ik een klein beetje teleurgesteld, Hans. Want ik was eigenlijk... Ja, ik gun het Siwar van harte, hoor. Begrijp me niet verkeerd.
Ja.
Maar ik hoopte eigenlijk op...
De triple.
Hoe heet die jongen? Ja, maar hoe heet die jongen nou? Kom maar even
Versluis.
Marco Versluis, ja. Sorry, ik kwam er even niet op. Maar Marco Versluis, die natuurlijk de afgelopen 2 weken of 3 weken... Ja, dat NK middelafstand en lange afstand pakte. Ja, en toen werd er natuurlijk ook door ons gespeculeerd... Gaat hij die triple pakken vandaag? Of ja, dit weekend. Maar hij werd uiteindelijk... Vierde, ja, derde elite atleet dan, maar die Siwar Kol zat er dus ook nog voor, dus overal vierde. Weet je, Hans, heeft natuurlijk een geweldige maand achter de rug. Ik bedoel, één keer derde, twee keer eerste. Maar je hoopt dan toch vanuit ons perspectief stiekem op die triple.
Inderdaad. Dat is nog journalistiek nog wat mooier. Maar wij hadden ook nog Louis Misplon, de wereldrecordhouder. Marathon of halve marathon lopen in verkleed als banaan. marathon was het, geloof ik. Ja. Die goed meegingen. Het was een kopgroep van 7 man, maar het was drafting. Dan geraakte niemand weg. En dan is het gewoon aan de betere lopers. En ik denk dat Siwar Kol dat heeft benadrukt, ook met de voorsprong die hij uiteindelijk had op de andere mannen. Dus dat is toch een ander gegeven dan in zo'n kwart of een middle distance duathlon. Dus...
Die Belg is wel, hij is wel Belgisch kampioen duathlon als appel geworden, geloof ik, hè, of niet?
Hij zou het durven. Want hij is de dag nadien is hij Belgisch kampioen geworden in een zeer vreemde sport. Ik ga het hier proberen terug even bij te zoeken, want ik weet dat Bert heeft gereageerd op het artikel.
Nou, word ik wel heel benieuwd. Welke Bert? Bert Vlier?
Bert Misplon, zijn broer.
Een
goede vriend van Bashir Abdi, een organisator van veel loopevenementen in Gent.
Dit is wel een cliffhanger, Hans. We hangen aan je lippen nu natuurlijk.
Ja, ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd.
Het lijkt zoiets frisbee-achtigs te zijn, maar dat is het net niet, geloof ik. Wacht hoor, ik ga zoeken of ik het hier kan terugvinden. Het was niet bij mijn triathlon-artikel.
Ja, de spanning stijgt.
Ja. Want,
misschien als je hem gewoon even in Google gooit, dat je hem dan vindt.
Nee, maar het was een opmerking van,
van
Bert bij een van mijn artikels. Nee, dan moet het in triathlon.
Nou, dan gaan we gewoon ondertussen vast eventjes door naar het volgende onderwerp. Ja. Kort. En dan kun jij ondertussen blijven zoeken. Want wat ik ook nog heel even met je wil spreken, Hans. En het is voor Nederlands-Belgen niet per se heel interessant. Maar toch ook wel weer wel. Want er was vorige week best wel... Nou, opvallend nieuws zou ik het ook niet willen noemen, maar het was toch wel een dingetje. Want wie Ironman Lanzarote zegt eigenlijk Club La Santa. En Club La Santa is natuurlijk sowieso al een heel geliefd, populair en bekend vakantieoord, trainingsoord voor triatleten. Heel veel atleten die daar gedurende het jaar, 1 week, 2 week, soms wel een paar maanden gaan zitten om zich voor te bereiden op het seizoen. Er was natuurlijk al best wel wat langer gerommeld tussen die twee, hè, want De Club La Santa was natuurlijk de organisator eigenlijk achter de Ironman Lanzarote. Maar er kwam al 2-3 jaar geleden ineens het nieuws dat die 70.3 daar wegging. Terwijl die veel populairder was dan de 140.6. En nu is het doek toch echt gevallen. Ze gaan uit elkaar. Club La Santa trekt de handen van het evenement af.
Ja.
Eigenlijk, het wordt niet gezegd in het persbericht, maar je merkt aan alles, Hans, dat daar geruzie zit, hè, tussen die twee.
Ja, dat was ook al langer bekend. Hè. Ik bedoel,
maar het wordt stilgehouden, een beetje tactisch stilgehouden altijd.
Ja, tuurlijk. Maar het gaat hier ook over redelijk grote belangen. Dus dat, dat is ergens ook wel normaal. Het is een goed bewaard geheim, zeg maar. Ja, inderdaad. Je had het al vroeger overigens, hè, met Kenneth Gask, die eigenlijk zijn eigen organisatie daar had. En dan wel onder Ironman viel, maar niet onder Ironman viel zoals alle andere wedstrijden onder Ironman vallen. Dus het is altijd een beetje een buitenbeentje geweest. Ik moet wel zeggen dat Club La Santa daar de laatste jaren een nieuw elan aan heeft gegeven. Heb ik ook zo geschreven. Ze hebben toch wel weer meer beleving gebracht. De wedstrijd wat geprofessionaliseerd. Je zag het ook wel weer aan de deelnemersaantallen die wel weer wat aan het toenemen waren. Maar die zetten nog altijd niet op de aantallen die je op andere Ironman wedstrijden hebt. Heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat de parcours daar zo lastig is. Maar het is wel een klassieker. En ik merkte ook bij ons dat een paar mensen zich wel zorgen maken over de toekomst van Lanzarote, maar ook over het karakter van die wedstrijd. Omdat ze net altijd een buitenbeentje zijn geweest, was het ook nog wel een race die veel mensen aansprak. Van, het is niet je typische Ironman race. Dat zou nu wel eens kunnen gaan veranderen, vrees ik. Ja, dat is gewoon... zo gaat dat gewoon.
Dat is gewoon de realiteit, ja.
Ja.
Nou, het is in ieder geval opvallend, maar het is zoals het is, denk ik.
Ik heb het ondertussen gevonden. Het is UFO.
UFO?
UFO. En wat is dat dan? Dus YOU, zoals you, jij in het Engels, en dan FO. UFO Ring Cross. En dat is iets, ja, een stick waarop een driehoekig frisbee-ding-achtig zit. En dan met een ring die dan wordt gespeeld. Ja, ik had er nog nooit van gehoord.
En hij is Belgisch kampioen nu geworden,
ja,
daarmee.
Ja. Ja, want het was Belgian Cup zondag. Dus de dag na het NK Sprint Duathlon heeft hij daaraan meegedaan. Louis is van alle markten thuis.
Nou, heb ik gelijk een leuk feitje, want ik heb gegoogeld natuurlijk. UFO. Het is een Nederlandse sport. Aha. En die sport die verovert op dit moment Azië.
Ah, oké.
Okay. Eens even kijken. En dan een korte beschrijving. Even kijken. Nou, ik lees gewoon eventjes... een stukje voor wat op NPO Radio 1 staat. Bij Nederlandse sporten denk wel snel aan voetbal, schaatsen of hockey, maar de kans is groot dat je nog nooit hebt gehoord van UFO. Ook wel ringcross genoemd. Toch is deze opvallende sport, bedacht door de Nederlanders Bas Ruizenaars en Giel Bos, bezig aan een flinke opmars in het buitenland. In China en Japan is UFO zelfs razend populair en in juli vindt het wereldkampioenschap plaats in het Chinese Yan. Nou, misschien kan hij daarheen, Hans.
Ja.
Ik zit even te kijken...
Wat zat er nou ook bij wat het effectief is.
Het lijkt een beetje op hockey, maar dan in de lucht. Daar komt het eigenlijk op neer. Er zit ook iets in van honkbal of tennis.
Oké.
En het wordt het ding zelf, dus dat zal dan wel de UFO heten, denk ik. Dat is geïnspireerd door een hondenring. Nou, dat klinkt gek.
Oké. Okay. Ja, leuk. We hebben een nieuwe sport leren kennen op deze manier.
Oké. Hey Hans, dit is best een lange podcast. Dus heel even, pak ik gewoon even 30 seconden de tijd voor de mensen die nou helemaal uitgeput zijn. Want ja, we worden natuurlijk ook vaak beluisterd tijdens de trainingen. We hebben gewoon weer een AG1-deal, AG1. Dus ga even naar de show notes onder dit artikel, of onder deze podcast moet ik zeggen, onder deze aflevering. Hij staat er netjes bij. Link je naar een weer hele speciale deal voor de Drielon.be en Drielon.nl lezers. En dan kun je gewoon lekker weer een maandje AG1 proberen. Ja, ik ben er trouwens ook ondertussen wel doorheen door de nieuwtjes. Ik weet, jij hebt vast wel weer een dingetje, of niet?
Ik heb nog één ding, ja, absoluut. Zoals altijd, de tradities zitten om in ere te houden, hè, in een podcast. Nog één ding, en met een Nederlands tintje overigens.
Oké.
Okay. Want...
Oh, trouwens, Hans, ik wil nog één ding even zeggen.
Ja?
Jij onthoud deze even, hè, wat jij nog hebt.
Ja.
Maar daar zouden we hem echt tekort mee doen. En dat wil ik. Dat zou heel onterecht zijn. Want we hadden het net over Valencia. We hebben daar natuurlijk een hele mooie Nederlandse comeback gehad. Hè? Dat
ja, ja, ja,
heel Niek even Heldoorn, kort bespreken. Ja. Niek Heldoorn.
Ja.
En ik had het artikel al weggeklikt. Dus ik weet nu uit mijn hoofd nou niet of hij zesde of zevende werd. Volgens mij zesde. Ja, zesde. Ja. Dat dacht ik ook. Maar heel eerlijk, Hans. echt een hele goede comeback. Hè? Hij was echt sterk gewoon weer. Echt een snelle tijd ook.
Ja.
Dus dat is niet niks natuurlijk. Want voor de mensen die het misschien iets minder gevolgd hebben. Nick Heldoorn, 2-3 jaar terug, echt wel succesvol. Misschien wel op dat moment de meest succesvolle long distance atleet. Of in ieder geval de meest potentievolle long distance atleet van dat moment. Maar ja, vorig jaar werd het heel zwaar voor hem met blessures, ziekte. We weten nog dat hij toen in Duitsland spugend met bloed langs de kant stond. Liet toen longscans maken. Wat daar allemaal uitkwam is nooit helemaal duidelijk geworden. Al hoorde ik laatst via dan toch dat het waarschijnlijk om een bacteriële infectie is gegaan. Die opgelopen zou hebben in Afrika, geloof ik. Even voor de duidelijkheid, ik weet dit niet 100% zeker. Maar ik heb dit dan gehoord dat zo zou zijn. Het ging in ieder geval niet goed, dat is wel duidelijk. Maar nu dus eindelijk weer een race. En dan ja, toch wel een sterk veld. Hele scherpe tijd. Dus dat is tof, Hans. We mogen de komende tijd denk ik ook weer een beetje rekening gaan houden met Nick.
Ja. Ik ben blij dat hij terug is. Dus knap van, ja. van Nick. En hopelijk is dit het begin van een hele mooie comeback.
Ja, nou, dat was ik even vergeten, maar dat wil ik toch nog even benoemen. Dan terug naar jouw dingetje.
Terecht. Nee, inderdaad. Nog een kort Nederlands tintje, maar wel met een top Belgische prestatie. Het was de Zevenheuvelenloop in Nijmegen afgelopen weekend. En daar heeft Arnaud de Lee, onze topduatleet, een 13 minuten 40 neergezet op de 5 kilometer. En dat is de vierde snelste Belgische 5 kilometer ooit. Dus dat is echt wel indrukwekkend van Arnaud. Die als duatleet nu toch al een paar keer in die straten lopen heeft laten zien dat hij super, super snel is. Dus dat wil ik nog even meegeven. Ik ben overigens nog aan het kijken geweest voor jou ook, Tim, of dat er nog triatleten, duatleten tussen zaten. Maar het was niet meteen het geval vooraan. Dus Arnaud de Lee, wel van Belgische zijde, van Nederlandse zijde was het dan minder triatlon-duatlon. Maar ik moet wel zeggen, Mike Foppe, die won daar in 13-17.
Ja, Nederlands record, hè?
Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is zo hard. Want ik was zelf bezig om daar dat mee af te sluiten met mijn 6 kilometer lopen in de Sahara City Run. En ik was na een kwartiertje lopen, was ik op mijn horloge aan het kijken. En toen dacht ik van, hey, Arnaud, die was nu al binnen geweest.
Ja, dat is bizar, hè? Dat is bizar, hè?
En ik was al weg. Ja.
Ja, dat is echt, ja. Pas dan besef je. Nou ja, dat vond ik ook wel een hele leuke reactie onder dat artikel dat Bloemenveld dan won. Ik weet niet of het nou bij jou of bij mij stond. Of misschien wel bij een andere website, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, het was een reactie. Er stond, ga voor de grap eens 180 kilometer fietsen. Kijk dan op je horloge. En besef je dan dat Bloemenveld in 7 uur 21 een hele triathlon doet.
Ja. Ja.
Maar dat is echt zo. Want op die manier werkt dat. Het is echt niet normaal. Maar ja, we hadden ons voorgenomen. Hè. We zouden niet
zeggen, maar nu doe je het toch. Ja. Maar goed, we zijn iets meer dan een uur verder. Dat is de vermoeidheid die toeslaat.
Ja. Terug naar de AG1, Hans.
All right,
de aflevering zit erop. Dit was er wel eentje voor in de boeken. Anders deze week gaan we niet snel vergeten. Een nieuw wereldrecord. En ik denk wat dat betreft zijn alle ogen nu gewoon gericht op Challenge Roadhands. Want Bloemenveld heeft al gezegd, eigenlijk geen wedstrijden meer tot die tijd. Het is nu volle focus op rood. Nou, we weten dat dat een parcours is waar zeker wereldrecords kunnen sneuvelen. Het zou zomaar kunnen, Hans, dat we straks de eerste week van juli gewoon weer met elkaar gaan praten over een nieuw wereldrecord. Het is mogelijk.
Ja, maar eerst volgend weekend weer het strijdtoneel van de mannen van de T100. Hè. Dan gaan we Hayden Wild weer in actie zien komen.
Singapore inderdaad, zaterdagochtend. Nou ja, voor zoals altijd geldt, triathlon.nl, triathlon.be, gewoon in de gaten houden. Daar vind je alle wedstrijdverslagen, al het nieuws, ook de komende dagen. En aankomen, nou, mijn stem slaat er van over, Hans, dan weet je dat je te lang gepraat hebt. Maar volgende week zijn we terug met aflevering 335 van de podcast Triathlon Praat. Dus ik zou willen zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.